Geliefde gemeente, letten wij nog eens op het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Zondag 39 spreekt daarover. Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. We hadden hier boven geschreven het gebod: eert uw vader en uw moeder. En zouden letten op onderwerping en op geduld. Wij hebben 2 weken terug ook bij deze zondagafdeling stilgestaan. En ik wilde daar toch nog eenmaal op terugkomen. Ik heb toen verschillende dingen uit deze zondagafdeling genoemd. En ik wilde sommige dingen nog eens herhalen. Voor wat betreft de woorden en zaken die in dit antwoord aan de orde zijn gesteld. We hebben gehoord, de hoofdgedachte blijft natuurlijk, wat wil God? En dat moet eigenlijk zo zijn, als wij dat voor ogen houden, dat er uiteindelijk niemand die zeggingskracht dat recht heeft dan God. Geen één andere instantie. Dat zoveel instanties zich dat aanmatigen en een positie innemen tegenover God en zeggen ja, maar dit en ja, dat is vers 2. Maar het moet ons wel duidelijk zijn dat het woord van God, ja, dat is het allesbeslissende woord. Dat woord heeft het eigenlijk alleen voor het zeggen. Dat wij daar niet naar luisteren, dat wij zo ongehoorzaam en ongelukkig geworden zijn, vaders, moeders en kinderen, dat is vers 2. Maar God heeft alle recht om te willen. Om te willen dat wij vader en moeder zullen eren. Nou komen we in de praktijk van het leven. Ja, nou kun je 2 kanten uitgaan. En natuurlijk nog wel meer kanten, maar ik noem maar enkele in het oog vallende dingen. Je kunt de kant uitgaan dat wij proberen dat woord van God net zo lang naar onze hand te zetten, te draaien, totdat wij het kunnen gebruiken, totdat we het ermee eens zijn. Of, en dat is de andere kant, of we erkennen dat dat woord van God niet nodig heeft dat eraan gesleuteld wordt, maar dat het wel nodig is, ja, met eerbied gesproken, vergeef me dat ik het zo zeg, dat er aan ons gesleuteld wordt. Dat dat woord wel goed is, maar dat wij niet deugen. Als je dat natuurlijk op de voorgrond blijft stellen, dan zou dat eigenlijk moeten meebrengen een zeker wantrouwen ten aanzien van onszelf. Om iedere goedkope oplossing te wantrouwen, als het gaat over de problematiek die er kan zijn in het gezin, tussen ouders en kinderen. Maar waar je nog meer mee zit, is dit. Daar heb ik de vorige keer niet veel van gezegd. Maar Je zit natuurlijk met dit gegeven, dat vader en moeder zijn ook zondaren. Zondaren die nodig hebben de vergeving en de verzoening van de Heer Jezus Christus. En nu krijg je te maken in de praktijk van het leven dat mensen tegenover mensen kunnen komen te staan. Oudere mensen tegenover jongere mensen en omgekeerd. En dat er in plaats van eenheid, saamhorigheid, gehoorzaamheid, een situatie ontstaat waarbij het wel lijkt alsof beide groepen een eigen territorium klaarmaken, afbakenen. De kinderen hebben hun eigen territorium waar vader en moeder niks mee te maken hebben. Wij denken er zus over. En vader en moeder staan ook op hun stelling en zeggen, ja, maar wij denken er zo over. Nu is het bijna onmogelijk om de gouden standaard te vinden. Ja, wel in Gods woord. Daar is de gouden standaard hoog opgericht. Eer uw vader en uw moeder. En ook, ouders, verwek uw kinderen niet tot toorn. Kan ook. Dat geldt ook. Maar ik bedoel met die gouden standaard dit. In de beleving van dit gebod krijg je te maken met het feit dat die beleving die vindt plaats in zondaar, in geschonden mensenlevens. Nu is die standaard, die gouden standaard, is goed. Daar hoef je niks op aan te merken. Het gebod is een lamp, is heilig, rechtvaardig en goed. Maar de mensen in wie leven dat gebod komt, die mensen deugen niet. En wat wordt het nu moeilijk? Het gebod is niet moeilijk, maar ik ben moeilijk. In welke zin? Nou, ik bedoel het zo. Er komt zo ontzettend veel bij. Er komt zoveel bij. Persoonlijke dingen, karakter, zwakheden, dat we niet zuiver zijn in onze beoordeling van bepaalde dingen. En dat geeft uiteraard spanning. Nou kun je natuurlijk zeggen, nou ja, afgezien daarvan, bevel is bevel. Luister. Er is niet over te praten. Ja, als je denkt dat dat gaat, dan moet je dat doen. Want er komt een groot stukje praktijk bij in de mensenleven. Je merkt ook wel, de beste stuurlui staan aan wal. Of die zijn al zo'n beetje aan de overkant. Die hebben al, nou ja, laten we zeggen, die zijn al blij dat de kinderen een beetje op de bestemming zijn en dat er een goede relatie, een goede verhouding is met de kinderen, weet je wel. En ja, daar kruipt dan ook onwillekeurig weer iets menselijks bij. Als je die mensen hoort praten, dan zeggen ze, maar ik zou dit en ik zou dat en dat zou ik nooit. Gelijk. Maar je zult toch ontdekken in de praktijk van het leven moet je er zelf doorheen. En heb je, nou ja, ik wil niet zeggen je hebt aan elkaar niks. Je mag elkaar best eens een tip geven of een wenk geven. Maar als vaders en moeders sta je er zelf voor. En moet je er zelf ook doorheen. Door die levensfase. Ik zei al. Daar in de belevingswereld van die verhoudingen, van dat gezag, van die bakermat, dat gezin. Hè. Ach, daar komen zo sterk die menselijke factoren naar voren. Spelen zo mee bij de kinderen, maar ook bij de ouders. Er komen vaak zoveel dingen bij dat je zegt, ja, maar daar gaat het nou eigenlijk niet om. Maar die wij er toch bij halen. En hoe moet je dat nu oplossen in de praktijk van het leven? Soms komt er een geweldige, een enorme botsing. Ik moet eerlijk zeggen, Ik heb wat dat betreft ook heel wat meegemaakt thuis. Ik was de oudste van 10 kinderen. Het oudste kind, nou ja. Dan maak je een groot stuk, maak je mee. En je wordt, al waren de problemen toen weer anders misschien dan nu. Hè, maar je zat er toch ook in. Je hebt ook die spanningen meegemaakt. Je hebt je vader of je moeder of beide wel eens zien huilen. En je hebt ze met de vinger gezien voor de kinderen en je hebt ze horen waarschuwen en je hebt ze, ja, ook wel meegemaakt, dan eruit. Als je niet luisteren wil, dan er maar uit. En dan zit je in je eigen, als je dan zelf ook vader geworden bent. Dan zit je daar wel eens over te denken. Over al die dingen. Waar je zelf ook soms mee te maken krijgt. Waar mensen in de gemeente mee te maken krijgen. Dat je zegt, wat is nou toch de weg? Wat is nou toch de weg? Ja, en dan bedoel ik niet een weg dat je zegt, oh, je leest een of ander vragenrubriekje of antwoordenrubriekje. En dan weten ze het allemaal zo mooi en zo stroomlijn te zeggen. Maar ik bedoel nu de weg, hè, die we voor het aangezicht van de Heere mogen gaan. Dat we de Heere mogen voorleggen met de erkentenis, Heere, misschien is het wel helemaal fout, ik weet het niet. Ik weet niet in alle opzichten en in alle gevallen het antwoord te geven. Maar u weet het. U weet alle dingen. U weet hoe het ligt. Dat zoeken naar die weg. Ja. Ik weet nog dat mijn vader, die was eens heel een, ja, ging over een zus. Nou, mensen, dat was een dwarsdrijver tot en met. Mijn vader wat zien affietsen op zijn fiets hier erachteraan. Waar zit ze? Wat doet ze? En toen was hij eens naar iemand van de recessie of een inspecteur van de politie geweest. En toen zegt hij, och, Overduin. Die dochter, zegt hij, die is net als u. Precies hetzelfde. En ze hebben bij jullie allemaal nogal een wil. Nou, dat heb je dochter ook. Alleen, precies andersom als wat u wil. Maar, zeg, dan moet je eens opletten als je nou misschien over 10 jaar... dat je dochter net zo denkt als jij. En met diezelfde wil waarmee u nou zegt, zo is het en zo moet het, dan spreekt die dochter misschien ook wel zo. Maar ja, op het ogenblik gaat het niet. Ja, je zou zeggen, dat is aan de ene kant natuurlijk wel een beetje een werelds antwoord. Maar toch heb ik zulke dingen in de praktijk in vervulling zien gaan. In vervulling. Je zegt, hé, hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Ja, door allerlei diepe dalen heen. En nog. En dat God zelf toch het wendt ten goede. Maar ik kom nog even terug, hè. Dan gaat het erom, ik noemde straks een mogelijkheid. En daar krijg je natuurlijk al het persoonlijke van de mensen. Het persoonlijke. Ik weet nog dat mijn kleine broer, ja, is nou ook al een grote kerel. Maar dan zei hij, Daan, wat denk jij nou? Wie heeft er nou gelijk? Vader of moeder? Want vader zei, bom. En moeder zei, vasthouden. Je kind niet de deur uit. Wel er naartoe. Ja, dan zei ik, Gerrit, ja, ik kan mijn vader natuurlijk door dik en door dun verdedigen. Zeg, dan moet je eens kijken, hier staat, Psalm 101. Het verkeerde hart, in wien het me ook mogen blijken, zal uit mijn huis en uit mijn omgang wijken. Ik haat het doen der schenderen uwer wet en schuw die smet. Ja, ik merkte wel dat het mijn broertje ook niet helemaal bevredigde. Hij kon er niet zoveel tegen zeggen. Maar, ja. Maar dan zo. En ik weet nog, ik mag er wel een stukje praktijk doorheen doen, hè, dat mijn zus thuis kwam een keer weer met een doosje sigaren. En dat vader zei, het hoeft niet. Gehoorzaam is beter. Ja, wat een diep ingrijpende ding. En nogmaals, hier spelen natuurlijk de karakters ook een grote rol. En het feit vader, moeder, man, vrouw. Maar je voelt wel wat ik bedoel. Nou zit je in zo'n situatie. Nou ligt hier die gouden standaard van het woord. Ja. Maar die gouden standaard eert uw vader en uw moeder. Die komt in, je zou zeggen, ja, in die dierentuin. Met die onwillige beesten, zou je haast zeggen. Die komt bij mensen. Mensen die aan God de gehoorzaamheid hebben opgezegd. Mensen die niet hebben geluisterd naar hun vader, de schepper. En die zichzelf en al hun nakomelingen in het verderf hebben gegooid. Twee zaken. Dat rechte woord. En lijden. Nou dreigt er een groot gevaar. Daar hebben we allemaal een handje van, hoor. Omdat we allemaal zulke rechtvaardige mensen zijn. En omdat we allemaal in ons misschien wel vergeten zijn hoe wij waren. Nou weet ik wel. Alle omstandigheden werken eraan mee. En iedere tijd heeft zijn eigen karakteristiek. Ook deze tijd. En alles is in beroering gekomen. En je hebt, ik weet niet hoeveel dingen gekregen die je vroeger niet had. Dat speelt allemaal mee. Maar dit gevaar.
dat is dat wij gaan moraliseren in de kerk. Moraliseren, dat is een soort zedenprekerij. Maar ik voel dat ik voorzichtig moet zijn om dit te zeggen. Ik moet het nader uitleggen, anders lopen we ermee vast. Want de geschiedenis bewijst dat volken waar die zonder de Bijbel leefden, maar waar het ouderlijk gezag functioneerde, waar gezagsverhoudingen ook bestonden, dat deze volkeren de eeuwen hebben getrotseerd. En dat deze volken, terwijl zoveel andere volken in de chaos ten onder zijn gegaan, die nu nog bestaan. En misschien wel doordat in het leven van die volken vader en moeder werden geëerd. En bepaalde verhoudingen geëerbiedigd. Zodat het wel lijkt alsof je letterlijk vervuld ziet het land. God zal de dagen van zo'n volk, zo'n land verlengen. Want de Heere gebiedt er zijn zegen over. En als je ooit vervuld ziet, dan is het in dit gebod: het kwaad straft zichzelf. Het kwaad straft zichzelf. Die dit gebod veracht, die heeft geen leven. Al lijkt het van wel, maar je hebt geen leven. Dus dat is een waarheid die in het algemeen geldt voor Chinezen, voor Joden, voor Afrikanen, voor Arabieren en voor Hollanders. Maar ja, wij zitten in de kerk. En nou komt dat gebod van God in het licht te staan van: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat gebod staat dus in het teken van zijn bijzondere openbaring. Zijn bijzondere liefde. Tot hun behoud gegeven. Kijk, nou kun je natuurlijk hier in de kerk wel hele mooie verhaaltjes gaan vertellen. En een stukje psychologie trachten aan te praten. En op zichzelf is dat helemaal niet zo erg. Je mag van elke wetenschap praktisch gebruik maken, denk ik altijd. Als je er maar op een christelijke manier gebruik van maakt. Maar je voelt in de verkondiging van het woord, moet er een andere basis zijn. Een andere bodem. Dan kun je nooit blijven staan met: het is zo aangenaam als we het allemaal met elkaar eens zijn, en je zal er nooit geen spijt van hebben dat je naar je vader en je moeder geluisterd hebt. Dat is allemaal wel waar. Maar in de kerk hebben wij als het ware toch een oordeel vanuit het woord over de mens. De nietigheid, de broosheid, de verkeerdheid van de mens. Adam gewon zonen en dochteren naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Je zou zeggen, voor de kerk is die basis te slap.
Van, je bent er zo goed mee.
Waar moet je dan in de kerk mee heen? Waar moet je naartoe? Ik noemde straks een lijn. Twee lijnen. Zolang immer mogelijk is vasthouden. Of daar waar er een botsing komt. De lijn doortrekken in de zin van geen gemeenschap meer. Daar is de deur. En dat kan dan ook nog weer heel verschillende redenen en achtergronden hebben. Uit welke hoek moeten wij dat nu benaderen? En nogmaals, ik kan geen pasklaar antwoord geven. Want er zijn mensen in ons midden die midden in zulke problemen zitten. Dan kan ik niet zeggen, jij moet dit doen, jij moet dat doen, en zus doen. Maar ik tracht alleen de gedachte naar een bepaalde kant te leiden. Ik hoop naar het woord van God. Waar zijn wij nu? Waarop moeten wij elkaar nu aanspreken? Ouders, kinderen, kinderen, ouders. Op een soort kadaverdiscipline. Het gebeurt, want ik zeg het. Dat kan een stuk hoogmoed zijn. Dat kan een stuk eigen gerechtigheid zijn, ook bij ouders. Ik weet wel, dat zit er vaak diep bij ons in. Vaak heel diep. Doen, gelijk. Dat wil ik, zo gebeurt het. Afgelopen, niet over te praten. Waarom dan? Omdat ik het wil. En wat ik wil moet gebeuren. Nou ja, iets nogmaals, dat is een mens wel eigen hoor, om op deze manier. Maar is dat uitgangspunt? Zijn wij daarop aanspreekbaar? Dan zeg ik ergens nee. Nee. Ik weet wel, ieder geslacht en iedere tijd heeft zijn eigen methodiek en heeft zijn eigen verhoudingen. Maar het gaat erom wij, die op dit moment leven en bij elkaar zijn nog. Waar zijn wij nou aanspreekbaar op? Kijk, het kan niet zijn dat je zegt, ja, ik heb toch alles voor je over gehad. Of ik heb krom voor je geleefd. En als ik niet dit betaald had en dat betaald had, had er dan van jou terecht moeten komen? Dan die aan mij te danken. Nee. Of dat lamenterende van, ja, maar ik heb toch altijd lief voor je geweest. Ik ben toch nooit, nee, je vader of je moeder, we hebben toch dit, we hebben dat, we hebben zus, we hebben zo. En is dat nou de stank voor dank die we krijgen? Ik voel onder alles aan de noodzaak van wat dokter Kolbrugge dichtte, het ik, het moet eraan. Om in genade vast te staan. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Bestaat niet het ik, het is eraan, maar het moet eraan. Dat wil zeggen dat wij alle de dagen nog te maken hebben met ons eigen ik. Met onze eigen verdorven natuur. Wat is dan het punt van aanspraak? Dat is God.
Dat is een woord.
Dat is wat God gedaan heeft.
Ja, zegt u misschien bij voorbaat al, als u dat hoort noemen. Ja, maar dat helpt niet. Dat helpt niet. Daar luisteren ze niet naar.
En toch moet dat ons uitgangspunt wezen. Mijn zoon, indien gij hoort naar God.
Kijk, je kunt natuurlijk een lange tijd proberen en met succes soms, dat is net daarna voor wat voor karakters de kinderen hebben. Hè? Je hebt wat meer kneedbare, plooibaardere karakters, moeilijkere karakters. Maar ik heb er een zwaar hoofd in. Of wij het werkelijk redden met... we zijn toch altijd goed voor je geweest. En, al, en die algemeen menselijke grondslagen, weet je wel, waarop we redeneren. Er komt zoiets in openbaar als dat beledigde mannetje, dat beledigde vrouwtje, weet je wel. En zijn eer komt in het gedrang. Het zou toch wat moois zijn dat ik die snotneuzen niet dit kan en niet dat kan. En dat wil ik nog wel eens zien, weet je. Openbaar. Maar mijn ik, dat speelt zo mee. En nu wil de Heere God dat wij een ander uitgangspunt nemen. Dat is het uitgangspunt, ik ben de Heere uw God. Die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En nou is dat het belangrijkste. En dat moet ieder, ik ook, maar ook een ieder die in bepaalde omstandigheden verkeert, al denk je misschien op dit moment, ik weet niet wat ik hiermee moet beginnen voor mezelf. Ik weet niet welke richting ik uit moet met daarmee. Dat geeft niet, maar als je erover mag denken wat God gezegd en gedaan heeft. God, die heus wel weet dat wij en onze kinderen niet braver zijn dan de kinderen buiten de kerkdeur. Het is vaak eerder zo alsof de duivel ermee speelt. Ze nog een beetje ondeugender zijn dan de rest. En menig mens haalt misschien minachtend zijn neus op en zegt, die lui, ja, die gaan naar de kerk, maar stelletje boeven, stelletje dit, stelletje dat. Ja, en toch, dit moeten onze kinderen horen. In de kerk en thuis. Dat God naar zijn eeuwige raad ons bij elkaar heeft gebracht onder het woord. Dat God ons heeft gedoopt in zijn heilige naam. Dat God die alle reden had om ons voor eeuwig los te laten. Dat God dat niet heeft gedaan. Maar wij, doodschuldige mensen, met onze kinderen, apart heeft gezet. Omdat we zo gehoorzaam waren? Nee. Maar het was Gods welbehagen. God had dat zo zelf uitgedacht. Wij eigenlijk, maar je kunt het niet van jezelf, maar wij zouden
eigenlijk moeten beginnen. Als het gaat over dit gebod, zouden wij moeten beginnen met het wonder. Niet om elkaar als brave jongens af te schilderen. Of mensen, ja, jij weet toch wel beter, dat hoort toch niet. Nee. Maar om het wonder wat God gedaan heeft. Dat hij je onder zijn woord heeft gebracht. En dat hij jou en mij niet losgelaten heeft. Hoe weet ik dat? Nou, anders dan was hij al weg. Dan was hij al weg. Dan zou je niet langer de aarde beslaan. Maar je bent er nog. De vaders en de moeders en de kinderen. Gedragen en verdragen. Met alle verkeerde en minder verkeerde beslissingen die er genomen zijn en genomen worden. Je bent er. God die goed is voor zulke mensen, zulke verloren schepselen die de dood hebben verdiend. Nee, dit is geen zacht pleistertje in de zin van, nou gaan we maar weer eens even op de geestelijke toer. Om allerlei problemen van het huishouden en noem maar op deze manier weer eens even. En dat zal niet... Dat bedoel ik niet. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wat bedoel je dan? Dat uitgangspunt. Wat bij ons in het vlees ligt meestal. Ik ben toch de vader? Ik ben toch de moeder? Of ik ben toch al oud en wijs genoeg om zelf. Of denk je dat ik me zo laat behandelen? Of denk je dat dat uitgangspunt nou eens ergens anders komt te liggen? In wat God doet. En wat God gedaan heeft. En dat wordt gemerkt. Dat wordt gemerkt. Want je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, daar ben ik vanaf. Van dat kind. Nee, ben er niet vanaf. Je kunt zeggen, dat is voorbij, want dat vind ik wel zo intens gemeen en dat vind ik zo goddeloos. Ja. Dat is allemaal waar. Maar je bent er niet van af. Waarom niet? Waarom ben je er nou niet van af? Hoe komt dat nou? Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan? Ja, ook wel. Maar toch in principe. God en zijn belofte. God en zijn eeuwig trouw verbond. God en zijn waarheid. Die hij nimmer kan krenken. Dat zit ertussen. Als je dat uitgangspunt zoekt waar ik het nu zeide. Dan stuit je op die factor. God. Ja. Ja, maar man, hoe kun je nou zoiets toepassen op de zakelijke, op de dadelijke problemen waar je mee geconfronteerd wordt? Ik weet het ook niet. Maar ik zou wel willen zeggen, God, het woord, En dan? Ja. Ja, ik zou zeggen, je hoeft geen preker te zijn in de verkeerde zin. Dat het ontaardt in zeuren. Maar als het dan gaat over dingen van gewicht. Niet over kleine dingen. Want je kunt de duvel in je huis halen. Voor alles en nog wat. Maar dan zit je er wel naast. Dan hou je geen rekening met het feit. Wat een dikkoppen wij zijn en onze kinderen. Daar hou je geen rekening mee. Want dan zeg ik, nou de proef op de som. En als jij dat doet, dan is het af. Nou, dan verlies je het. Want waarom? Omdat je het verloren hebt. Die keus is al lang gemaakt in het paradijs. En dan kun je voor je eigen eer en voor je eigen aanzien, kun je misschien op deze manier proberen nog wat op te richten, maar het heeft voor God geen betekenis. Kijk, dan kun je een soort proef gaan stellen. Terwijl je vergeet, mijn kind, mijn zoon, ik kan de proef niet doorstaan. Ik kan de proef niet doorstaan. Kan ik niet. Maar ik ga door. Zo worden er soms dingetjes gedaan in het leven, dat je zegt, ja, ik heb wel meegemaakt van nabij, dat toen de jongens uit Indië terugkwamen, zondags bleef de deur dicht. Dat is gebeurd in Nederland. Kwam op zondags van de boot uit Rotterdam. Op Gods dag. En ze mochten niet binnenkomen. Wat een ding toch, hè. En dan kun je natuurlijk heel principieel je eigen vinden en zeggen, ja, maar ik hou voet bij stuk, wie het ook geldt en wat het ook geldt. Hè. Maar je bent toch ver de plank mis. Echt waar. God heeft het gezegd. Die trouwe God, die verlosser. Oh, mag ik het vanavond zo zeggen. Kinderen, vaders en moeders. Ik in de eerste plaats. Want ik ben geen goede vader. Zo voel ik me niet. Hè. Maar je moet bij God zijn. Bij de Heer. Denk je. Ik heb ook wel eens zitten popelen. Ik heb half afgeschreven brieven. Waar ik de puntjes op de i zette, weet je wel. En met het woord van God erbij. Hè. En dat ik voelde, daar kan geen antwoord op gegeven worden. Het gaat niet. In de kachel. Hoe komt dat dan? Wat is dat dan? Hoe komt dan dat je dan inwendig zo verwoest wordt daardoor? Dat je het gewoon niet kunt. Met alles wat je die de waarheid wil zeggen en die toch nog eens één keer, heb ik wel gehad, maar één keer de waarheid zeggen. Oh, daar zit zo in de toren des mans werkt Gods gerechtigheid. En er zit zo weinig in aan de troon der genade. Trouwe God. Daar gaat mijn zoon. Daar gaat mijn dochter. Daar gaat mijn man of mijn vrouw. Daar gaat ze. Zal de Satan het dan winnen? Zal de wereld het voor eeuwig voor het zeggen hebben? Ontferm, Heer. Door alles heen. U hebt toch al te maken willen hebben in Christus Jezus met weglopers, met opstandelingen en rebellen. Dat hebt u toch zelf betoond naar het vrije van uw welbehagen. Ach, ontferm u. Zoals het voor jou ook, kind. Als vader en moeder bedroefd zijn, of er is iets kapot in de onderlinge verhouding, en ze zijn op hun plaats, dan is het niet punt 1, en dat heb jij mij geleverd, en ik vind het schofterig, en ik vind, kind, God heeft gezegd tegen Abraham, ik zal uw God zijn en uw zaad God. Onder die belofte leef jij. Onder dat woord leef jij. Waar moet je dan heen, kind? Kind, weet je dat je een schaduw gooit over je leven? Een grote zwarte schaduw. Kind, je vader is ook zo dwaas, hè? Maar weet je wat dit is wat je doet? Je bent aan het korte termijn denken. Je denkt, dit is mijn geluk, dit is mijn roeping, dit is mijn bestemming, nu. Kind, wat denk je over 10 jaar? Hoe zal het dan zijn? Jij kiest voor het moment. Dat kan vader en moeder wel begrijpen. Jij kiest op dit moment wat voor jou nu het leven is. Het leven. En dat mag jou niet ontgaan. Dat wil hij grijpen. Maar kind, een leven buiten en zonder God en zonder de Heer Jezus Christus, o, dat kan niet. Dat kan niet. Dat zal een schaduw zijn in je leven, een donkerheid. Want God gaat niet zomaar opzij. Je kan tegen God zeggen, ja, maar God, u weet, ik ben een gevallen mens. Heb gelijk, weet God wel. Maar God zei ook al op de catechisatie, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, wild en overvloedig. Heeft God beloofd. Dat heeft hij gezegd. Daar moet ons uitgangspunt liggen. In wat God gedaan heeft en doet. En juist dat hij dat nou doet, niet voor die nette, brave, lieve kinderen, weet je wel, die zo meegaand zijn en zo op het paadje willen lopen en nooit is. Maar voor die ondeugd. Voor die doordouwers. Voor die alles op het spel zetten. Daar heeft God tegen gezegd. Kijk eens naar de rotssteen waar ik je uitgehouden heb en de bornput waaruit je tevoorschijn gekomen bent. Kijk er eens naar. Wie was je vader? Je voorvader? Maar zo goed ben ik op je geweest. En heus, ik bedoel dit niet sentimenteel. Want dit is de diepste ernst eigenlijk. Een andere ernst bestaat er eigenlijk niet. De ernst van, wat moeten de mensen wel niet denken. En ja, mag dit nou wel of mag dat nou wel. Hè? Dat zedenprekerij weet je wel. En dat zijn wij niet gewend. Dat weet ik allemaal wel. Daar hebben wij ook mee te maken. Want zo goed als jullie oudere ouders met een generatieprobleem en een verschil zaten, zo hebben wij daar ook mee te maken. En als de wereld lang genoeg staat, dan krijgen onze kinderen daar ook weer mee te maken. En ik weet wel dat alles ontzettend benauwend kan zijn. De kerken worden steeds leger, hoor je, en allerlei toestanden. Vreselijk. Weet ik allemaal wel. Maar daar kunnen wij ons uitgangspunt niet innemen. Dat uitgangspunt, dat moet blijven. De genadige God heeft het gezegd, beloofd. Eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat. Kijk, en daar kunnen we niet vanaf, al duikelen wij over de kop, en al moeten wij zeggen, ik ben een vader vol gebrek en een moeder die het altijd verkeerd gedaan heeft. Dat is vers 2. Maar God heeft die gebrekkige, ellendige ouders en kinderen, heeft hij in zijn driemaal heilige naam gedoopt. Dat heeft God gedaan. En dan kun je zeggen, ja, maar ben je dan niet bezig om de mensen rijk te praten? Nee, juist niet. Ik wil juist de armen, die dwazen, die verkeerde mensen bepalen bij die eeuwig rijke God. Bij die eeuwig rijke God. En dat kan toch, oh, dat heb je zo nodig. Dat heb je zo nodig. Waarom? Anders kan er niks meer af. Dan is het een treurtoneel. Daar zit je gevangen. Helemaal. Aan alle kanten. Ik zat pas bij iemand, ja. Ik zeg niet wie, hoor, maar ze is ver weg. Beetje een mineur. En op een gegeven moment zei ik, joh, als het nou waar is, hè. Dat als het nou waar zou zijn dat jij niet meer beter kan worden. Ik kan dat hoor, ik kan ook al wat hebben dat ik niet meer beter word. Maar laten we vragen of dat we op een christelijke manier dood mogen gaan. En ze zeggen, wat is dat nou voor praat? En we schoten allebei in de lach. Ja, je praat toch zo niet over doodgaan? Ja, wat moet je dan? Wat moet je dan? Je kan je eigen aan de dood, aan alles en nog wat vertillen aan je eigen het meest. Maar waar is het lichtstraaltje? Het is ons allemaal gezet te sterven. Daarna het oordeel. Je kan er hele beschouwingen aan wijden. Dat heb ik ook aanleg voor, hoor. Maar waar is nou het lichtstraaltje? Maar alsjeblieft niet zo doen. Alsof dat het laatste is. Of dat dat het ergste is. Ik heb toch pas gezegd van die calvinistische humor. Die man die was ter dood veroordeeld. Omdat hij in de politiek fout was geweest in Amerika. En ik geloof het in Amerika was. En, tussen de zuidelijke en de noordelijke staten. Maar die was ter dood veroordeeld. En hij had zijn schuld bekend enzovoort. Maar ja. Zijn vrouw was zo aan het lamenteren. Toen zegt die vrouw. Niet zo overdreven hoor. Hij zegt, want straks komen ze me halen en dan zeggen ze, broeder, we hopen elkaar eenmaal hierboven te ontmoeten. Je moet er even doorheen. Nou ja. Hij zegt, hoe kan iemand nou zo praten als hij je hoofd eraf geslagen wordt? Maar hij wou zeggen, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. En ja, je misschien zeggen, ja, maar dat kun je toch van alles niet zeggen, dat alles goed komt. Hoor eens, het gaat erom, hè, waar sta je op dit moment, hè? Sta je met het oog naar boven of sta je met je oog naar de afgesneden zaak? Als je naar de afgesneden zaak krijgt, een uitdrukking om aan te duiden hoe troostloos en hoe verwachtingloos en hoe onvruchtbaar alles is. Als je daarna staat te kijken, ja, dan heb je niks ook. Maar mogen we nou daar eens gebracht worden en telkens weer, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, het lijkt alsof er niet veel van terecht komt, maar God die leeft, we hebben te doen met een levende God. En dat uitgangspunt, dat moet je nou met de kinderen ook hanteren. Maar dan wordt het niet minder ernstig. Het wordt juist veel ernstiger. Het wordt veel ernstiger. Er zit eens dat een tante van me zei tegen haar man, dat was een bruut van een vent, die schopte zijn vrouw van de ene hoek van de kamer naar de andere. Maar op laatst zei hij, en die god van jou, zegt hij van die overnaar, die vertrap ik ook. Toen zegt ze, nou, dat je mij in iedere hoek schopt, zegt ze, dat is zo erg niet. Maar dat je die god veracht, dat kost je leven. Was in één ogenblik wakker. Toen pas was de grens overschreden. De verachting voor die God. Ik zei, het wordt juist ernstiger. Want nou staat daar niet tegenover, zoals wij de neiging hebben misschien, van die kleine dictatortjes en van die eigenwijze kerels enzovoorts, en die het helemaal verkeerd doen vaker. Maar nou staat daar boven die trouwe, eeuwig trouwe God. En wat denk je? Denk je nou dat God je in zijn heilige naam heeft laten dopen? Dat God je onder zijn woord brengt? Is dat allemaal bedriegerij? Wil God je als het ware in een fuik laten lopen, dat hij zegt, nou heb ik hem? Dat kun je toch niet stellen? Dat kan toch niet? Want als we werkelijk de Heere mogen gaan vrezen, dan ga je juist zien dat je tegen zo'n goeddoend God overtreden hebt. Die je van je kinderjaren aan al beschermd hebt. En nog. En daar mogen we elkaar op. Het is onmogelijk voor het vlees, hoor, dat zeg ik erbij. Want vlees en bloed, dat zegt de deur dicht. Vlees en bloed zegt afgelopen. En dat doe ik heel christelijk. Maar God zegt, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Dat zegt God. Keer nogthans weder. O, en dan is het maar te hopen dat het goed komt. Van God zij, dat God het in orde maakt. Want als je dan onder dat gebod dat ten leven was, als dat dan niet jouw dood wordt in de erkentenis, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven, dan had het beter nooit kunnen worden. Want dat zou bij wijze van spreken hel in de hel zijn, als een mens toch te maken krijgt met die toren van God buiten Christus. Dat is niet om te dragen. Als hij te maken krijgt met het feit dat hij zijn liefde, zijn ontferming heeft veracht tot het einde toe. En het bloed des kruises waardoor hij geheiligd was, onrein heeft geacht. Dat is het allerergste. Kun je dan denken, het is misschien niet goed hoor, maar we deugen toch niet. Maar als je dan als vader denkt, als je naar iemand kijkt die geen kinderen heeft, die erg verdrietig is, hè, omdat die geen kinderen heeft, hè, dat je dan denkt, ach man, wees nou niet zo verdrietig. Want als je nou eens wel kinderen hebt en je bent ze kwijt, hoe erg is dat? Als je nou eens geplaatst wordt voor het feit dat ze dat eeuwige evangelie, die belofte, die vergeving in Christus bloed, dat ze die wegschoppen. Dat is erg. Dat is echt erg. Kinderen, voor jullie geldt ook dat je geduld moet hebben. Zwakheden en gebreken staat hier. Want het is toch naar Gods voorzienig besteld dat jullie die vader en moeder hebben gekregen. Dan moet je geduld hebben. Want hoeveel geduld heeft God met ons? Dat is onuitsprekelijk. Ondanks dat, jullie grijpen misschien altijd aan en zeggen, ja, maar vader heb ook dit en vader heb ook dat en vader dit en vader dat. Hè. En dan ga je daarmee ontkrachten wat hier staat, dat je ze alle eer, liefde en trouw moet bewijzen. En hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Dan ga je dat afkraken. Omdat je zegt, ja, maar ze deugen ook niet. En ik heb gemerkt dit of gemerkt dat. Dan zit je ook helemaal fout. Dan zit je ook helemaal fout. Alles wat ze goed zeggen. Als ze nou zeggen, zeg joh, kom alsjeblieft niet halverwege de nacht thuis. Kom op tijd naar huis. Dan is dat op zichzelf toch niet verkeerd dat ze dat zeggen. Dan kun je wel zeggen, ja, maar ik heb u, poosje terug, was u ook zo of zo laat, of u hebt dit of dat, hè? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je naar wat goed is moet luisteren. En zo zou je veel dingen kunnen noemen. Een kind behoort ook geduld te hebben. Hoe kom ik aan dat geduld dan? Als je zo'n dwars kind bent. Ja, dat is maar op één adres te verkrijgen, en dat is bij de Heere. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Hoe komt dat een kind ook vaak zelf de communicatie verbreekt? Kinderen, hoe komt dat nou? Dat je er niet meer over praat. Maar intussen wel je eigen weg gaat. Hoe komt dat? Komt dat nou echt alleen daarom, omdat er met vader en moeder niet te praten is? Of komt het omdat je diep in je hart voelt, het is niet de wil van God dat het zo gaat. En dat je er daarom niet over praat. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, ze praten met mij niet en dit en dat. Maar dat eigenlijk de oorzaak is omdat je van tevoren al weet dat God zegt, kind, niet doen. Luister naar mij. Vraag naar mij en naar mijn sterkte. Nou, dan is het ook niet eerlijk als je een verkeerd beeld geeft en zo opstandig doet en je weer. Want dan ben je eigenlijk al aan de verkeerde keus begonnen. Of je hebt de verkeerde keus voortgezet. Oh. Het is zo'n rijke bron, het gebod van de Heer. En nou niet uit zedekundige motieven die wij bedacht hebben, maar vanuit dat eeuwig trouwverbond, dat genadeverbond van die Heere God, om elkaar daarop aan te spreken. En elkaar daarop te wijzen en zeggen, ja kind, hoor eens, God blijft dezelfde. Hier ligt het woord van God voor je vader en voor je moeder. Daar alleen is verwachting van. En het is waar. Het is zo waar. Hè, dat het is uitgekomen en het komt nog elke keer uit. Denk je dat die zonen van Jacob, het is goed gekomen hoor uiteindelijk. Maar wat denk je dat ze voor hun leven gehad hebben? Dat ze de vader zo bedrogen hebben. Wat denk je hoe het voor Isaac was? En Rebecca, toen Esau een van die laagstaande vrouwen van Kanaan nam, die helemaal al verdronken waren in ongerechtigheid. Het was een voortdurende bitterheid voor hun geest. Oh, ik kan het zeggen op grond van het woord en de ervaring. Het heeft nog nooit anders opgeleverd, de ongehoorzaamheid, dan jammer en ellende. Bij voorbaat is je leven mislukt. Wat je ook doet buiten God, of dat het nou een huwelijk is, kinderen, de worm vreet er al aan. Maar al gaat het er wel eens moeilijk langs. En al heb je je handen vol, dat je niet zo op een ander hoeft te vallen. En dan zit je misschien vaak met de brokstukken dat je zegt, och, och, och. Maar als je bij deze God mag blijven, dan is er juist boven alle ongeluk en verkeerdheid het licht van Gods aangezicht. Van de vergeving, van de verzoening, van de heiliging door het bloed en de geest van Christus. Dat is net andersom. Anders kun je wel eens in een wolk van geluk denken te leven, maar het uitspansel blijft zo ondoorzichtig. O, vaders en moeders en kinderen, dat we dan dit gebod van de Heere God mogen horen. Want in hetzelfde is uw en mijn leven. En daarbuiten is geen leven. Dat is gewoon een verzinken. O, ik hoop dat die goede God ons allemaal wijsheid geeft. En dat hij ons ook laat aanschouwen zijn werk, zijn genade aan ons en onze kinderen bewezen. Amen.